teu amar. Para ti anda e que tari bai anda te. Yanda maki halek me tua teu amar.
Goedemiddag luisteraars, mijn naam is Joan Anita Lindveld, oftewel Joanita. U bent afgestemd op Radio Surimama. Wij zenden elke zondag van 4 tot 7 uit. En de afgelopen 2 weken hebben we niet live uitgezonden en vandaag ook weer niet. Dit in verband met het coronavirus nemen we de uitzendingen van tevoren op, zodat de luisteraars toch nog naar Radio Surimama kunnen luisteren. Ja, luisteraars, het is allemaal nog zo onzeker, het leven, en we zitten in een hele turbulente periode, onzekere periode. Niemand weet hoe het zich verder zal uitwijzen. Er wordt van alles ondernomen om het virus toch tegen te gaan en dat mensen immuun kunnen zijn voor het virus. Maar helaas doen zich nog steeds veel problemen voor omtrent beschermingsmiddelen. En maar goed, er wordt genoeg informatie over gegeven op de televisie, op internet, social media. Dus de mensen kunnen het allemaal zelf bijhouden. Ik vind het niet echt nodig om daar heel breedvoerig over uit te wijden, want iedereen kan het op zijn of haar manier volgen. Ja, zoals ik al gezegd heb, wij zenden niet live uit, dus er is ook geen interactie mogelijk. Dat vinden wij wel jammer, want het is wel leuk om toch wat interactie met bellers te hebben. Maar goed, we moeten dat gewoon accepteren en op deze manier, zolang het kan, door blijven gaan met uitzenden. Ja, luisteraars, wat kunt u vandaag verwachten bij Radio Surimama? We hebben in ieder geval een documentaire opname. Dat gaat over hoe het gaat in de wereld. Wat er verbeterd zou kunnen worden. Inzichten die worden gegeven waar heel veel mensen niet op de hoogte van zijn. En mensen tot bewustwording kan brengen. En zodat er aan verbetering gewerkt kan worden. Een betere wereld kunnen creëren. En nu is de tijd daarvoor, de ruimte daarvoor. Iedereen geeft natuurlijk misschien een andere inhoud aan het gebeuren. De een zegt van ja, die richt zich echt op het virus. En de ander zegt van ja, ik ga kijken in deze tijd hoe ik verder gewoon invulling aan mijn leven kan geven. Hoe ik creatief bezig kan zijn. Of in ieder geval Wil ik mijn leven verder hebben? Ben ik tevreden over mijn leven of wil ik het anders? En ja, daar kunnen we aan werken. Ook we leven nu eigenlijk, is het ook een manier van bewust leven. We hebben het minder druk en iets rustiger. Tenminste, laat me het zo zeggen, het grootste deel van de mensen heeft het nu iets rustiger dan voorheen. Men hoeft niet meer naar het werk te reizen en ook niet terug naar huis te reizen. Men hoeft niet in een stressige metro of bus in te stappen of in de file terechtkomen. Die obstakels hebben we op het moment niet. Dus het is ook belangrijk te kijken naar de voordelen. En alle nadeel heeft ook weer zijn voordeel. Alle voordeel heeft ook weer zijn nadeel. En dat is het leven nu eenmaal. Dus zoals ik gezegd heb, kunt u straks naar zo'n documentaire luisteren. En ja, sommige mensen zullen misschien wat uit herkennen wat er gezegd wordt. En voor anderen zullen sommige dingen weer heel nieuw zijn. En dat mensen zeggen, god, dat was ik helemaal niet van op de hoogte. Wat we de laatste tijd ook veel horen op social media is onder andere de 5G-straling, dat mensen zich daar bezorgd over maken van, ja, er zijn artikelen geschreven dat 5G-straling heel schadelijk voor de gezondheid van de mens kan zijn. En deze tijd moeten we dat juist niet erbij hebben, want we zitten in een kwetsbare tijd qua gezondheid. En als er weer dingen, hoe moet je het zeggen, geïnstalleerd worden, die straling geven en die van een slechte invloed voor de gezondheid van de mens zijn of voor de natuur, ja, dan moeten wij daar ook werk van maken. En ook de overheid zijn verantwoording daar in laten nemen. Dat ze ook aangeven waar zijn de 5G-masten nou voor precies voor bedoeld en hoe schadelijk zijn ze. Zijn ze werkelijk schadelijk voor de gezondheid van ons mensen? Dat wij daar een eerlijk antwoord op krijgen en wij ons niet nodeloos bezorgd overmaken. Want het gaat juist om goede informatie, juiste informatie, eerlijkheid wordt gevraagd van de overheid. En we hopen dat ook te krijgen. Bepaalde mensen hebben dat al geconstateerd in hun woonomgeving, dat er inderdaad al 5G... masters zijn geplaatst. En je moet er wel op letten, niet iedereen ziet het. Vaak is het dan ze bovenop een flat geplaatst worden. Ik had begrepen dat in Engeland een paar door burgers al in brand zijn gestoken. Dus de mensen zijn echt boos geworden en zeggen van ja, hebben wij nog recht van spreken of wordt alles voor ons bepaald? Dus dat zijn dingen waaraan gewerkt dient te worden. Openheid, eerlijkheid, duidelijkheid. Dat wordt van de overheid gevraagd, maar onderling wordt het ook van de mens gevraagd. Om zo eerlijk mogelijk naar elkaar toe te zijn. En respectvol. Want als er geen respect is, aanwezig is, dan zal er altijd disharmonie zijn en conflicten. Goed luisteraars, ik ga nu uit het boek De Heilige Sjamaan lezen. En dat gaat over hoe belangrijk de cirkel is voor de natuurmens, voor de inheemsen. En hoe heilig dat is. De cirkel is heilig voor de inheemsen. Want het symboliseert het eeuwige leven. Ieder ster en ieder planeet is rond. Moeder Aarde is rond. De zon die ons verwarmt is rond. Als een schild. En de maan ook. De dag is rond. Hij gaat in een cirkel langs de hemel. De stammen van de bomen zijn rond. Net als de stengels van alle bloemen op deze wereld. De vogels bouwen ronde nesten in de toppen van de bomen. En de adelaars stens hoog op de rotsen zijn rond. Ook de tipis waarin we wonen zijn rond. En bij elke ceremonie zitten we in een kring. Onze schilden die bescherming bieden tegen kogel en pijlen, zijn rond. Als we dansen, maken we cirkelbewegingen. De cirkel is heilig voor ons, want de Wakantaka heeft alles in een cirkel geschapen. Hij symboliseert het eeuwig leven. De mondstukken van onze heilige pijpen zijn rond, net als het medicijn wil dat ons leven in vieren deelt. De ingang van een dierenhol is rond. Alleen ronde dingen kunnen rollen en zijn voortdurend op zoek naar nieuwe wegen. De Europeaan kwam naar ons land en had minachting voor al deze heilige dingen. Hij verdreef de inheemse uit hun tipis en stopte ons in vierkante huizen waarin de geesten geen rust vonden. Ze bleven niet in de huizen en verlieten ons volk al vele jaren geleden. Talloze zomers en winters leefden we zonder onze geesten, die geen tipis meer hadden waar ze konden uitrusten. Net als de inheemse zijn ook de geesten in de loop der tijd aan de huizen gewend geraakt, maar we zijn niet meer degene die we vroeger waren. De Europeaan met zijn mensvijandelijke technologie heeft ons veel kracht en energie ontnomen. Zijn manier van leven is niet onze manier van leven. Voor ons inheemse natuurmensen is de cirkel heilig. In de cirkel voelen de geesten zich goed, in een hoekig huis niet. Ik woon ook in zo'n huis dat de Europeaan voor me heeft neergezet. Ik ben oud en ik breng het niet meer op nog langer te vechten. Ook de jonge mensen zijn oud. De Europeaan heeft het oud gemaakt en hen met zijn vooruitgang vergiftigd. Ja, luisteraars, u kunt nu gaan luisteren naar een opname van gesproken documentaire.
Elk levend systeem op onze dierbare planeet is een welsprekende getuigenis van het verbazingwekkende vermogen van het universum om perfect in balans te zijn. En dan te doen wat het leven bedoelt te doen, te gedijen. Gedijen is de natuurlijke beweging voor het leven. Denk aan wat wel een van de grootste wonderen aller tijden is. Hoe een klein eitje en een onstuitbaar dappere spermacel een proces kunnen ontketenen dat uiteindelijk weer een van ons voortbrengt. Een wezen met een onmetelijk en oneindig vermogen. Met een brein in staat tot toenemende complexe zelfreflectie. Benen geschikt om te dansen en te rennen. Handige vingers die manden kunnen vlechten, viool spelen, een gezicht kunnen strelen. Als de natuur ons iets leert, dan is het dat het leven bedoeld is om te functioneren. En dat, net als elk levend organisme, het ons doel is om te gedijen. En toch, voor het merendeel van de mensen op de planeet gaat het leven niet om gedijen. Het gaat om overleven, gewoon niet op te geven. Is dat echt het beste wat we kunnen doen? Heeft het universum zich echt bijna 14 biljoen jaar ingespannen alleen om een soort voort te brengen die tenslotte een vijand van het leven zelf en zijn eigen thuis is? Ik denk het niet.
My name is Foster Gamble.
Ik ben Foster Gamble en ik heb vrijwel mijn hele leven besteed aan het uitzoeken wat er gebeurd is. En wat er nu gaande is, dat de duizelingwekkende pijn en ontbering op deze planeet kan verklaren. Als jonge man, gedreven door de ellende die ik zag en mijn angst voor onze overleving, begaf ik me op een pad om antwoorden te zoeken op vragen als: is het zelfs maar mogelijk voor mensen om te gedijen? En zo ja, waarom doen we dat niet? Mijn onderzoek leidde me tot gebieden waar ik nooit aan gedacht had en die tot verrassende ontdekkingen leidden die eerst geen verband met elkaar leken te hebben, maar die op een kritische manier met elkaar verbonden bleken te zijn, zoals je zult zien. Ik vond een code, een patroon in de natuur dat ook in kunst en afbeeldingen door de eeuwen heen is terug te vinden. Ik geloof dat deze code de sleutel bevat voor een nieuwe bron van schone, duurzame energie die een complete revolutie teweeg kan brengen in de manier waarop wij mensen leven. Ik begon te begrijpen hoe ons economische systeem in elkaar is gestoken en ik heb oplossingen gevonden voor wat we kunnen doen. Mijn ontdekkingstocht heeft wegen gevonden waarop we ons eigen vermogen vinden om overal op aarde vrije, gezonde systemen te creëren. Ik heb me gerealiseerd dat we geen vergissing zijn. We vergissen ons gewoon. We zijn blind geworden voor onze schittering. Ontdaan van onze kracht, onwetend over onze genialiteit en ons niet bewust van onze ware kracht en grootsheid. Maar dat staat allemaal op het punt te veranderen. Ik nodig je uit om deelgenoot te worden van de hoogtepunten van mijn unieke reis. Ik heb deze navigator ontwikkeld om ons door tijd en ruimte te verplaatsen. Laat me je rondleiden. Op dit scherm hebben we toegang tot wat ik onze vitale gegevens noem. Het zijn de kritische gegevens die we niet van de mediacorporaties krijgen, die in de VS van 50 bedrijven tot slechts 5 zijn teruggebracht in de laatste 25 jaar. We gebruiken dit om na te gaan hoe we er werkelijk voor staan. Het rechterscherm volgt hoe een gezonde en duurzame koers voor het leven op aarde kan worden uitgezet. Ik noem deze de navigatieinzichten. En dit zal ons kompas zijn. In plaats van een naald die het noorden in het magnetische veld van de aarde opzoekt, is ons kompas de vorm van het veld zelf. En die vorm, zoals je zo meteen zult zien, heeft verbazingwekkende technische en sociale aftakkingen. Na een levenslange zoektocht ben ik tot de conclusie gekomen dat het dit patroon is dat de sleutel bevat tot een wereld die werkt voor iedereen. Laten we dus gaan kijken. Ik groeide op in een wereld van privileges en macht. Heb particuliere scholen voor de elite bezocht en daarna de Universiteit van Princeton. Als een directe afstammeling van een van de grondleggers van Procter & Gamble werd ik klaargestoomd om een leider in de onderneming te worden. Maar ik koos een ander pad. Ik werd wakker toen ik nog op de lagere school zat. Volwassenen leerden me dat om mezelf te beschermen in het geval van een nucleaire explosie, ik onder mijn bank moest duiken en mijn hoofd af moest dekken. Dat is het moment waarop ik me serieus dingen ben gaan afvragen. Een paar jaar later had ik een directe ervaring van de universele energie. Dat was op een dag toen ik in de bus naar school zat en uit het raam zat te staren. Ik had een visioen van een wervelpatroon en ik wist gewoon dat de energie die ik zag hetzelfde was voor zowel een atoom als ons hele zonnestelsel. Ik had een diep gevoel dat ik ook op een of andere manier uit datzelfde patroon bestond. Het was dit visioen dat mij tot de wetenschap leidde om uit te vinden hoe het heelal werkt en hoe wij mensen in het algemene patroon van levensenergie passen. Jaren later leerde ik dat dit patroon bij sommigen in de wereld van de wetenschap bekend is. Het blijkt dat Albert Einstein in 1921 de Nobelprijs ontving voor de ontdekking dat wanneer energie vrijkomt in het heelal, er kleine pakketjes van heelheid ontstaan. Dit patroon zegt eigenlijk heel veel over hoe het leven zich ontwikkelt. Gezien de voortdurende scheppingswonderen in het heelal in tegenstelling tot de onhoudbaarheid van veel van onze menselijke systemen, besloot ik dat het de moeite waard zou zijn om te ontdekken hoe het universum leven creëert en ondersteunt. Elk pakketje van heelheid dat Einstein ontdekte, kwantums genaamd, of in deze instantie een foton, bestaat uit de omgeving, maar onderscheidt zich daar ook van. Net als een kolk in het water. Deze pakketjes hebben altijd hetzelfde patroon, ongeacht hun afmeting. En ze zijn verrassend belangrijk voor ogenschijnlijk zulke uiteenlopende kwesties als de oorlogen in het Midden-Oosten, de wereldwijde financiële instorting en de vraag hoe we rechtvaardigheid voor iedereen kunnen realiseren. We staan op het punt om te zien hoe we dat gaan doen. Wiskundigen noemen dit patroon de torus. De energie in een torus stroomt aan één kant binnen, circuleert rond het centrum en verlaat het aan de andere kant. Het is in balans, zelfregulerend en altijd één geheel. Ik maakte voor het eerst officieel kennis met de torus via de wetenschapper en uitvinder Arthur Young. De futurist Dwayne Elgin legt uit hoe de torus het primaire patroon is dat de natuur gebruikt voor leven op elk niveau.
Evolutie betekent ontvouwen, zich ontrollen. De vraag is dus, wat is het universum aan het ontrollen? Wat het universum aan het ontvouwen is, zijn zelforganiserende systemen. En je kunt dit op elke niveau waarnemen. Een zelforganiserend systeem is gewoon een technische term voor een systeem dat zelf in controle is, dat in feite zichzelf kent. Als we in de natuur gaan rondkijken, kunnen we overal deze zelforganiserende systemen zien. We zien het in de doorsnede van een sinaasappel, de doorsnede van een appel. We zien het in de dynamische natuur van een tornado. We zien het in het magnetische veld rondom de aarde. En eenzelfde magnetische veld rondom een individu. We zien het in de structuur van de hele werveling van een sterrenstelsel. We kunnen het zien in de structuur van een kleine atoom. Op elke schaal tijdens zijn hele geschiedenis heeft het universum één enkel project. Het groeit torussen. Het universum is een torusgroeiende fabriek. Deze toroïdale dynamieken zijn waarneembaar op allerlei schalen. Eén daarvan is op het galactische niveau, wat gigantische ronddraaiende structuren zijn, met miljoenen sterren erin. Dat ziet er meestal uit als grote armen van sterrenstelsels die ronddraaien. En met wervelingen die van het centrum uit naar de rand van het galactische halo bewegen, waardoor het omgeven is. Sterren bewegen van deze galactische schijf uit naar de halo, de vortices in, en dan weer naar buiten. Sterren als Arcturus, zoals we bijvoorbeeld weten, hebben dat pad al afgelegd. Dat is de juiste beschrijving, zelfs voor de atmosfeer van onze planeet. Het weer gaat van de Noordpool naar beneden naar de evenaar, en dan weer terug naar boven. En van de Zuidpool naar boven, naar de evenaar en dan weer terug. Zelfs de dynamieken aan de oppervlakte van de zon zijn erg vergelijkbaar. Hier kijken we natuurlijk van een perspectief van buitenaf naar een klein model op schaal. Als je kijkt naar het zonnestelsel, ingebed in de Melkweg, ingebed in een cluster en ingebed in een supercluster, dan reizen we in deze grenzeloze zee van oneindige torenstroom. De torus is als de adem van het heelal. Het is de vorm die de energiestroom aanneemt op elk niveau van zijn bestaan. Maar er is ook een onderliggende structuur in hoe de stroom in elkaar past, als een soort skelet. Dat wordt het vectorevenwicht of vectorequilibrium genoemd, een term bedacht door een van de grootste denkers van de 20e eeuw, Buckminster Fuller. Geïnspireerd door het visionaire werk van Fuller heb ik jarenlang de dynamieken onderzocht van het vectorevenwicht en de torus.
Ik raakte zo geïnspireerd door het potentieel van de toroïdale energievorm dat ik in 1997 medeoprichter werd van de multidisciplinaire denktank het Sequoia Symposium om het patroon en zijn toepassingen te bestuderen. Het onderzoek dat we verzamelden overtuigde me ervan dat de torus en het vector equilibrium primaire patronen zijn, fundamenteel voor de schepping van het heelal op alle niveaus. Op de bijeenkomsten van het Sequoia Symposium hoorde ik over uitvinders die beweerden in staat te zijn de torusdynamiek te gebruiken als basis voor apparaten die energie genereren zonder verbranding. Deze revolutionaire ontwikkeling, gebruikmakend van wat soms nulpuntenergie, stralingsenergie of vrije energie heet, wordt nu gewoon, vrij simpel, nieuwe energietechnologie genoemd. Omdat zoveel lijden in de wereld het gevolg is van gebrek aan beschikking over energie, realiseerde ik me dat gratis, ongelimiteerde schone energie een van de grootste doorbraken in de geschiedenis zou zijn. Het zou niet alleen de kwaliteit van het leven op de planeet verbeteren, maar in feite transformeren. Dus ik begon me af te vragen, wie zijn er nog meer op de hoogte van dit patroon of van deze krachtige potentiële bron van energie? Sommige wetenschappers op het symposium lieten me zien hoe de torus millennia lang gecodeerd is door verschillende culturen. Kennelijk hebben oude culturen deze code opgeslagen op de meest duurzame manieren toen mogelijk. In verhalen, iconen, in alfabetten en gebouwen. Hier zijn we op een van de oudste heilige plaatsen ter wereld, de Osirische tempel in Abydos in Egypte.
Very little writing is found in the Zion Temple.
Weinig geschriften zijn er gevonden in de Osirische tempel, maar er is één heel belangrijk stukje informatie in die tempel. Het is een hele vage, maar duidelijke en precieze tekening. Het is niet in de steen geëtst. Het is niet gegraveerd. Het is in de atomische structuur van de steen gebrand. Op een hele speciale manier.
Nassim heeft het Osirische symbool in drie dimensies gedecodeerd. Aangezien onze wereld niet tweedimensionaal is, is het aannemelijk dat de codes die informatie over onze wereld weergeven ook niet beperkt zijn tot platte ontwerpen. Zijn driedimensionale versie van het Osirische symbool begint met het vectorevenwicht. Een perfect gebalanceerd krachtenveld met 12 gelijke uitstralende energielijnen. Ze stabiliseren het centrum zoals de 12 spaken van een wiel. Het primaire patroon van gebalanceerde energiestroom rondom deze structuur is de torus. Hier breiden we uit naar een volgende, grotere schaal met een totaal van 64 piramiden die tetraeders heten. Als we dan sferen erin plaatsen die de toroïdale energie voorstellen rondom elk van deze piramiden, en dan de piramides wegnemen, dan houden we een matrix over die, verbazingwekkend, exact over het Osirische icoon gelegd kan worden. Een driedimensionaal model met hetzelfde patroon als in de stenen muur van de Egyptische tempel was gebrand, duizenden jaren geleden. Nu reizen we over verschillende continenten van Egypte naar China, waar dezelfde geometrie verschijnt op een andere heilige plaats gebouwd in 1420.
Dan ga je naar de verboden stad, waar de zonnegoden verblijven. En waar je bij de toegang de Chinese tempelleeuwen vindt. De bewakers van kennis. Ze bewaken de kennis onder hun poot.
Dezelfde geometrie van de 64 energieeenheden is ook hier gecodeerd. Ik begon me af te vragen, is het gewoon toeval dat precies hetzelfde ontwerp op significante plaatsen op twee verschillende continenten verschijnt? Toen liet Nassim me zien dat deze geometrie van 64 steeds opnieuw in culturen door de eeuwen heen en over de hele wereld gecodeerd is. De Hebreeuwse kabbalistische levensboom creëert dezelfde structuur als we zojuist zagen, met op elk niveau opnieuw het vectorevenwicht ingebed. Het oude Chinese systeem van wijsheid, de I Ching, is gebaseerd op 64 hexagrammen, symbolen met 6 lijnen in elke set, sommige ononderbroken, sommige onderbroken. Deze kunnen in elkaar worden gezet als de 6 randen van een tetraeder, die bij elkaar het 64 tetraederkristal zouden vormen. Ditzelfde patroon komt terug in modern wetenschappelijk onderzoek. De dubbele helix heeft een alfabet van 64 codons die gebruikt worden om ons menselijk DNA op te slaan. Ik had gezien dat er duizenden jaren geleden geavanceerde kennis bestond over de levende geometrie in het universum, maar hoe waren ze daarvan op de hoogte? De meeste verhalen over het oude Egypte en de Maya's en de Inca's hebben het over zonnegoden die naar de aarde komen en hen onderwijzen over bouwkunde, het schrift en al hun andere wetenschappen. Ik begon me af te vragen of deze zonnegoden niet afkomstig waren uit geavanceerde civilisaties in een ander deel van de Melkweg. Deze teksten van veel oude culturen beschrijven ze als komend met vliegende boten of in de Vedische traditie in vliegende machines enzovoort. Er zijn veel vernoemingen naar deze bezoekende zonnegoden door de tijd heen. Zou het kunnen zijn dat deze piloten van een andere wereld verantwoordelijk zijn voor het overbrengen van kennis over deze code? Is het mogelijk dat ze het vermogen daarvan gebruiken om zich door de kosmos te verplaatsen? Ik had niet gedacht dat mijn onderzoek me hierheen zou leiden. En deze ideeën zetten mijn wereld op zijn kop. Maar Nassim had indrukwekkend materiaal om deze theorieën te ondersteunen. En ik zag geen andere rationele manier waarop geavanceerde concepten uit de wis- en natuurkunde 3000 jaar geleden vastgelegd zouden zijn. Ik ging op zoek naar een van de meest onderlegde onderzoekers, Dr. Stephen Greer, de grondlegger van het Centrum voor Onderzoek naar Buitenaardse Intelligentie. Hij heeft honderden interviews gehouden met hooggeplaatste overheids- en militaire getuigen.
En wanneer we het dus hebben over buitenaardse intelligentie, dan hebben we het over beschavingen die bewustzijn hebben bereikt, net zoals wij, maar wiens technologie en misschien sociale vermogens zodanig zijn dat ze in staat waren interstellaire of interplanetaire beschavingen konden worden. En als je in beschouwing neemt dat volgens de meest conservatieve schattingen er in het Melkwegstelsel minstens 10.000 planeten zijn, zoals de aarde, die intelligent leven kennen, en dat minstens de helft daarvan verder ontwikkeld is dan wij zelf, dan is het vrijwel zeker dat er ergens buitenaards leven is, dat de wetten van het universum beter begrijpt dan wat momenteel op MIT en Caltech wordt onderwezen. En dat in staat is zichzelf in real-time door de tijdruimte over gigantische interstellaire afstanden te verplaatsen. We hebben meer dan 4000 gevallen waarin deze objecten op de aarde hebben geland en fysiek bewijs hebben achtergelaten. We hebben meer dan 3500 gevallen met piloten. We hebben honderden gevallen, waaronder die van de hoogste onderzoekers bij de FAA, John Callahan, en vele andere operatoren die deze objecten in snelheden van tienduizenden kilometers per uur op de radar hebben gevolgd. Of die dematerialiseren en dan op een andere plek in de lucht opnieuw verschijnen. Ja, er hebben ET-bezoeken plaatsgevonden. Er zijn neergestorte toestellen. Er is materiaal en er zijn lichamen gevonden. Wij hebben contact met wezens. Niet uit een of ander buitenland, maar uit een ander zonnestelsel. En ik ben daarbij van de partij geweest. Er zijn documenten die ik heb gezien die verwijzen naar de Roosevelt, die verschillende gevallen had van overvliegende UFO's. En vooral nadat ze nucleaire wapens aan boord hadden. En mijn commandant zei, Jordan, wat heb je in je log? Dat is nooit gebeurd. De bemanning die in de wacht ging en de bemanning die uit de wacht kwam, zagen allemaal hoe de UFO gewoon midden in de lucht bleef hangen. Het was een rond metalen object. En naar wat ik begreep deden alle raketten het niet meer. Dat wil zeggen, ze hielden ermee op. En iets schakelde die raketten uit. Nou, vergeet niet dat dit spul meerdere tienduizenden kilometers per uur vliegt. Dus dit ding vuurt een lichtstraal naar de kernkop, raakt het en dan vliegt het omhoog, zo. En ondertussen gaan wij allemaal zo, vuurt nog een lichtstraal, gaat zo rond. En wij gaan zo, vuurt nog een straal, gaat naar beneden, zo, vuurt nog een keer een lichtstraal en vliegt dan weg net zoals het aankwam. En de kernkop valt uit de ruimte. Het idee in die tijd was dat het buitenaards was. Ze namen de film en spoelden het stuk af met de UFO erop. En namen een schaar en knipten het eraf. Ze zetten dat stuk op een andere spoel en stopten het in hun aktetas. Ze gaven majoor Mansman de rest van de film terug en zeiden: hier, ik hoef u niet te herinneren, majoor Mansman, aan de ernst van de inbreuk op de beveiliging. We beschouwen dit incident als afgesloten. Wie kun je vertellen dat je betrokken was bij een UFO-incident, zonder dat ze naar je kijken alsof je niet goed bij je hoofd bent?
Van alle gegevens die er zijn ter ondersteuning van het bestaan van UFO's, is er één fenomeen dat me blijft verbazen en inspireren. Het verschijnen over de hele wereld van zogenaamde graancirkels. Deze uitgebreide ontwerpen verschijnen op mysterieuze wijze gewerveld in graanvelden, zodanig dat de halmen zijn omgebogen, maar toch in leven blijven. 5000 patronen zijn verschenen in meer dan 30 landen, de meeste in Engeland. Dankzij de media hebben mensen, inclusief in het begin mijzelf, deze graanpatronen afgeschreven als oplichterij, als het nachtelijk werk van een stel grapjassen. Er zijn natuurlijk ook valse versies, maar degene die met mensenhanden gemaakt zijn, zijn grof vergeleken met het merendeel van deze elegante creaties. Kan het zijn dat oplichters al deze 5000 vastgelegde patronen hebben gecreëerd? Kunnen een paar mensen met touwen en planken zoiets moois en complex hebben gecreëerd als dit? Midden in de nacht gemaakt terwijl het stortregende, zonder voetsporen achter te laten in de aarde. Het elektromagnetische veld in het gebied waar het graan plat is gemaakt om de afbeelding te creëren, heeft vaak een elektrostatische lading. Sommige van deze gebieden liggen vol met kleine magnetische deeltjes. Een van de meest indrukwekkende graanontwerpen is niet een cirkel, maar een rechthoek die een directe reactie lijkt op een bericht dat in 1974 de ruimte in werd gestuurd. Het bericht was een radiosignaal dat de positie van onze planeet weergeeft in ons zonnestelsel en de hoop van de mensen op aarde dat het signaal ontvangen en begrepen zou worden door buitenaardse intelligentie. 27 jaar later, in 2001, verscheen dit graanontwerp in Engeland samen met wat een zelfportret van de zender zou kunnen zijn. Het bericht komt overeen met het formaat van het NASA-signaal en beschrijft een ander dan ons eigen zonnestelsel. Een afbeelding van de afzender, niet menselijk DNA. En een microgolfantenne die zij kennelijk gebruiken voor communicatie in plaats van de radioantenne die wij gebruikten. Het antennesymbool verscheen een jaar eerder in precies hetzelfde veld, direct naast een actieve antenne voor radiogolven, zoals degene die NASA gebruikte om het originele signaal uit te zenden. NASA blijft officieel elke vorm van buitenaards contact ontkennen. Maar toch verschijnen jaar na jaar deze spectaculaire creaties. Dus wat zouden deze opmerkelijke designs kunnen betekenen? Hier zijn een aantal tweedimensionale versies die de torus in 3D lijken te onthullen. is het vectorevenwicht? En het daarmee verbonden patroon van 64 dat we in de kunst van zoveel oude culturen zagen. Toen ik de samenhang zag tussen de graancirkels en de codes uit de oudheid, dacht ik dat, wie dan ook ze gemaakt hebben en waar ze dan ook vandaan komen, er moet een belangrijk doel zijn voor deze ontwerpen. Ze zijn zo samenhangend. Ik ben gaan geloven dat het patroon van de torens en het vectorevenwicht, en met name in de vorm van het 64 tetraederkristal, ons laat zien hoe energie in het heelal werkt, zodat we kunnen leren hoe we ons daarop kunnen afstemmen. Ik geloof dat ze ons een model bieden om van schone, veilige en oneindige energie gebruik te kunnen maken en een nieuwe manier van voortdrijving. Welk belangrijker bericht zou er nog kunnen zijn voor ons en vooral nu, vanuit hun perspectief, nu onze achterloosheid zich buiten onze eigen planeet begeeft? Deze notie werd verder bevestigd toen ik Dr. Jack Kasher ontmoette, een voormalige natuurkundeprofessor van de Universiteit van Nebraska, die ook UFO-fenomenen onderzocht. Op een presentatie op het Sequoia-symposium liet Dr. Kasher een opmerkelijke serie tekeningen zien, gemaakt door een vrouw, Lane Andrews genaamd, die beweerde uitgenodigd te zijn geweest op een buitenaards ruimteschip. Ik was geschokt toen ik haar gedetailleerde tekeningen zag van het toroïdale energieveld, waarvan ze beweerde dat het het voertuig voortstuurde en de passagiers beschermde. Ik interviewde daarna James Gilliland. James bezit vele uren aan UFO-opnamen, genomen vanaf zijn ranch bij de berg Mount Adams in de staat Washington. Hij beweert ook aan boord van een buitenaards ruimteschip te zijn geweest. Wat ik nauwelijks kon geloven was dat hij nog nooit Lane Andrews had ontmoet en niets over haar ervaringen wist. En toch een fenomeen beschreef dat opvallend hetzelfde was. Vele voertuigen met ronddraaiende lichtringen. Kan het eenvoudig toeval zijn dat James en Lane dezelfde torensdynamiek beschreven? En dat beide uitgebreid door de overheid en militaire instanties lastiggevallen zijn? Voor sommigen klinkt het idee van UFO's belachelijk. En toch, vanuit een ander perspectief, is het volkomen aannemelijk.
De aarde is ongeveer 4,5 miljard jaar oud. Dat is 4500 miljoen jaar oud. Wat als er een andere planeet zou zijn die bijna precies als die van ons is? Bijna precies. 4501 miljoen jaar oud. Ze zijn een miljoen jaar op ons vooruit. En op de schaal van het heelal bijna tweelingen. Dus waar zullen we in een miljoen jaar zijn? Dan hebben we al deze problemen opgelost. En er is een andere manier. Of dat nu wormgaten zijn of het buigen van ruimte. Er moet een manier zijn om energie te genereren, zodat je het uit het vacuüm kunt trekken. En het feit dat ze hier zijn, betekent dat ze daar een manier voor gevonden hebben. Dit is een gigantische schok voor het menselijke systeem dat zich in een proces bevindt. Ik begrijp waarom mensen van onze generatie, mensen die naar leiderschapsposities in de politiek enzovoort streven, niet naar die vraag durven te kijken, want het daagt het wereldbeeld uit. Het is een fundamentele uitdaging van het bestaande wereldbeeld.
Dus hier zijn we dan, een relatief jonge soort die worstelt met mogelijke zelfdestructie. Als afstemming op de torens de sleutel is tot een nieuwe vorm van schone, veilige energie, stel je dan de gevolgen daarvan voor. Dit kan de meest belangrijke technologische doorbraak voor onze tijd zijn. Dus waarom zouden we niet een energiebron willen hebben die ongelimiteerd en gratis beschikbaar is? Dat bleek een sleutelvraag te zijn. En dat is wat me op het volgende pad van avontuur bracht. Het blijkt dat wetenschappers al rond 1900 bezig waren met het ontwikkelen van alternatieve manieren om elektriciteit te verkrijgen zonder verbranding. Nikola Tesla dacht dat hij stralingsenergie had gevonden, zoals hij het noemde. Veel wetenschappers zijn van mening dat hij gebruik maakte van wat nu vrije energie heet. Maar voordat Tesla het project kon afronden, begreep zijn financier, de bankier J.P. Morgan, die een monopolie had op het kopen voor elektriciteitsleidingen, hoe Tesla's uitvinding elektriciteit zou kunnen overdragen zonder bedrading. Daarop stopte hij de financiële ondersteuning van Tesla. Tesla's laboratorium werd in brand gezet en hij werd doodgezwegen. Allemaal voor zijn poging om zijn visie voor ongelimiteerde energie voor iedereen te implementeren. Een moderne uitvinder, Adam Trombly, vond inspiratie in het werk van Tesla en de mogelijkheden van de torens. Trombly bouwde een dynamo, een gelijkstroomgenerator die elektrische energie direct uit de lucht plukte.
We probeerden aan te tonen dat door het nabootsen van het magnetische veld van een planeet en het roteren van dit apparaat, we in feite een dynamo konden creëren die zou werken. En het werkt inderdaad, en het werkt nog steeds. Dus als we de natuur beschouwen, als we naar Jupiter kijken of ons bezinnen op een dynamo zoals de aarde in de ruimte roteert, dan hebben we het in feite over een magneet die in de ruimte roteert. En de fluxlijnen van de magneet stromen neer en er doorheen in dit toroïdale patroon van het magnetische veld. Het dijt ook uit en trekt samen, het ademt, het neemt energie van de ruimte en transformeert het letterlijk. Hier recht in deze toroïde hebben we genoeg energie om de hele aarde te transformeren. En dat is niet alleen een theoretische uitspraak, het is letterlijk waar. Denk eens na over de implicaties hiervan. Het betekent simpelweg dat elke plek op aarde ineens stroom heeft. Iedere persoon op aarde heeft ineens stroom. We hebben universele overvloed.
Trombly was uitgenodigd om een van zijn generatoren te demonstreren bij de Verenigde Naties en de Senaat van de Verenigde Staten. Maar deze gebeurtenissen werden ondermijnd door de eerste Bush-regering. Daarna werd het apparaat zelf in beslag genomen tijdens een inval door de overheid. De ervaring van Trombly is niet uniek. Vrijwel elke uitvinder die ik vond met een veelbelovende nieuwe technologie op het gebied van gratis energie vertelde een soortgelijk verhaal over onderdrukking. Uitvinder John Bedini begon tientallen jaren geleden te werken met Tesla's theorieën over stralingsenergie en produceerde verschillende batterijopladende apparaten die meer energie genereren dan ze consumeren bij het gebruik ervan. Hij maakte bekend dat hij ze zou gaan aanbieden tegen lage kosten. Korte tijd later werd hij in zijn laboratorium aangevallen en gewaarschuwd de apparaten niet te produceren. Voor zijn eigen veiligheid liet hij het idee om apparaten voor gratis energie op de markt te brengen varen. Het gaat hier allemaal om apparaten uit laboratoria die ik zelf heb bezocht. De kwaliteit van deze beelden is uiteraard minimaal en ik verwacht niet dat ik je kan overtuigen. Mijn punt is dat het bezoek aan uitvinders samen met experts en deze apparaten voor nieuwe energie in actie te zien mij ervan overtuigden dat de techniek echt werkt. En de implicaties ervan zijn voor mij absoluut opwindend. De Canadees John Hutchison creëerde niet alleen een aantal vrije energiebatterijen, maar gebruikte Tesla's theorieën ook om de zwaartekracht op te heffen om voorwerpen te laten zweven. Dit zou een revolutie teweeg kunnen brengen op het gebied van de voortbrenging. Politie en overheidsvertegenwoordigers vielen zijn laboratorium binnen en namen apparatuur in beslag in 1978, 1989 en opnieuw in 2000. Een van de wetenschappers die we zouden gaan interviewen voor deze film was Dr. Eugene Maloof, een ingenieur van MIT en Harvard en redacteur van het tijdschrift Infinite Energy, dat over zowel de theoretische als technologische ontwikkelingen gaat op het gebied van de nieuwe energie. Mysterieus genoeg werd Dr. Maloof in 2004 doodgeslagen. Als al deze uitvinders oplichters en charlatans zijn, vroeg ik me af, waarom worden ze dan zo consistent en op brute wijze onderdrukt? Ik vroeg de uitvinder van vrije energie, Adam Trombly, waarom hij dacht dat zijn technologie onderdrukt werd en of het iets met het UFO-fenomeen te maken had.
We hebben belangrijke militaire mensen ondanks grote risico's voor henzelf horen zeggen: ja, deze dingen zijn echt waar. Waarom denk je dat het militaire industriële complex niet wil dat er zulke uitspraken gedaan worden? Omdat je je gaat afvragen welke technologie erachter zit. Daar gaat het uiteindelijk om. De onderdrukking van het UFO-fenomeen gaat hand in hand met de onderdrukking van de zogeheten gratis energie. De energie wordt onttrokken uit de stof waaruit de ruimte om ons bestaat. En dat kan niet worden gemeten. Dat is een directe bedreiging van de allergrootste industrie ter wereld, energie. Dat betekent dag ExxonMobil, dag olie, dag steenkool, dag lineaire transmissie van elektriciteit via bedradingen. Dat valt allemaal weg. En helaas is dat iemands spaarpot van 200 triljard dollar. De bewezen olie-, gas- en steenkoolreserves zijn meer waard dan 200 triljard dollar. Als deze informatie naar buiten zou komen, zou dat de hele geopolitieke macht veranderen. Meer dan alles wat ooit in de geschiedenis van de mensheid is vastgelegd. En dat zou binnen één generatie plaatsvinden. Ik begon de baanbrekende oplossingen te onderzoeken. En tot mijn verbazing bleken deze concepten in honderden laboratoria over de hele wereld bewezen te zijn. En toch hebben ze het daglicht nog niet gezien.
In plaats van dingen bij elkaar te gooien en de explosie te proberen te beheersen, zijn deze nieuwe technologieën gebaseerd op vermenging, op dansen met wat er van nature is. De gemeenschappelijke noemer van alle apparaten van vrije energie is dat ze op een of andere manier de vorm van de torusenergie nabootsen. Je hoeft niet te geloven in de technologie van vrije energie om je zorgen te maken over de onderdrukking van ideeën en uitvindingen. Ik merkte dat ik dacht, hoe kunnen we beter onze afhankelijkheid van olie, steenkool, kernenergie en andere gevaarlijke en vieze technologieën rechtvaardigen dan door te denken dat er geen goedkopere alternatieven zijn. Het was mijn dierbare vrouw en creatief partner Kimberly die me steeds herinnerde aan de menselijke implicaties van mijn wetenschappelijk onderzoek.
Hoe intrigerend de torens en ET's en vrije energie dan ook zijn, de meest dringende vraag was voor mij: zou het begrijpen van deze dingen het menselijke lijden echt kunnen helpen verlichten? En het lijkt erop dat dat kan. Zoveel van de pijn op de planeet heeft te maken met gebrek aan beschikking over energie. Kun je jezelf warm houden? Kun je voedsel en water krijgen? Kun je ziekenhuisverzorging krijgen? Dat heeft allemaal te maken met beschikken over energie. Als er een fundamenteel patroon is, en het lijkt me logisch dat evolutie efficiënt is op die manier, en we kunnen ons op dat patroon afstemmen om nieuwe technologieën te ontwikkelen die al deze problemen op kunnen lossen, dan is het de moeite waard voor mij om mijn gedachten open te stellen voor deze sociale taboe-onderwerpen.
Als de nieuwe energietechnologieën wereldwijd vrij zouden komen, dan zou de verandering enorm zijn. En het zou iedereen beïnvloeden. Het zou overal van toepassing zijn. Deze technologieën zijn absoluut het meest belangrijke dat er in de geschiedenis van de wereld gaande is.
Dus gezien wat er op het spel staat, besloot ik te vragen: wie heeft er baat bij het onderdrukken van wetenschappelijk onderzoek? Wiens rijkdom en macht worden bedreigd door de beschikking over schone vrije energie? Wie heeft motieven om de wereld zodanig in elkaar te steken dat zo weinigen zoveel hebben en zoveel zo weinig? Als een onafhankelijke onderzoeker volgde ik een van de hoofdregels van de onderzoeksjournalistiek. Als een verhaal niet klopt, volg dan het geld.
Wat is een wereld waard als geld boven alles staat? Wat is een wereld waard als er geen respect voor Moeder Aarde wordt getoond? Wat is een wereld waard als leiders maar blijven denken aan eigen belang? Wat is een wereld waard als het steeds maar gaat dat de economie goed draait? Wat is een wereld waard als het alleen maar om presteren gaat? Wat is een wereld waard als in landen de autochtone bewoners voor een overheid niet meer bestaat? Wat is een wereld waard als we met oorlog voeren door blijft gaan? Wat is een wereld waard als in vele landen het leven grotendeels door egoïstische machten wordt bepaald? Wat is een wereld waard als men zich niet mag uitspreken over de waarheid? Wat is een wereld waard als wijze mensen voor gek worden verklaard? Wat is een wereld waard als men zich niet mag inzetten voor rechtvaardigheid? Wat is een wereld waard als er grote ongelijkheid tussen arm en rijk blijft bestaan? Wat is een wereld waard als de vrouw nog steeds onderdrukt wordt en geen waardering kent? Wat is een wereld waard als er geen respect en liefde is voor elkaar? Wat is een wereld waard als men respectloos met kinderen omgaat? Wat is een wereld waard als vele jongeren zich niet meer veilig voelen en een eind aan maken? Wat is een wereld waard als er geen respect en waardering is voor ouderen? Wat is een wereld waard als er geen respect voor de natuur is en voor dieren? Ja, wat is een wereld waard als men niet luistert naar elkaar? Ja, luisteraars, we zijn aan het eind gekomen van het eerste uur. Ik zou zeggen, blijf u luisteren en we zijn straks bij u terug. Dit is Radio Surimama. Tot straks.
Wayang Studio, Mamboy, Segi Empress, Big Up You Hook Too. Okanaba, Dayanobe, Dorachi Wabo.